Nummer 337, als we daar nou eens mee beginnen. Dat is voor de andere nummer is Psalm 118. Dan zal het voor sommigen wat bekender zijn. We zingen 1, 3 en 4. En ik ga u proberen te begeleiden op de piano. Hebt u zich wel eens afgevraagd wat er gebeurt als we met de Jezus samen op de Olijfberg zullen zijn? Zullen landen daar? We landen daar echt, hè? Ja, toch bent, vandaar waarschijnlijk dat u met grote getalen gekomen bent, want ik wilde wel eens wat over horen dan. Ja. We zullen... Ik ga geen gras voor je voeten wegmaaien. Dat kan ik ook helemaal niet. Ik denk dat wat we daar zullen zien en meemaken, ons voorstellingsvermogen verre te boven gaat. Ja, maar natuurlijk, als de Heer Jezus op aarde wandelt, dan zie je ook dingen gebeuren die je voorstellingsvermogen te boven gaan. Hij geneest blinden, hij geneest lammen. En weer mensen uit de dood op de gebeuren. Maar ja, dat heeft nog te maken met ons kleine leventje hier op aarde gewoon. Met ons bestaan. Wat dan gebeurt, heeft te maken met zijn hemelse heerlijkheid. Die, als Johannes die ziet in Openbaringen 1, hem doet neervallen als dood aan zijn voeten gewoon. Want... Johannes is nog in zijn aardse bestaan. Zijn ogen zijn nog niet veranderd, zijn oren zijn niet veranderd. Dus hij kan dat helemaal, die hemelse heerlijkheid niet zien. Niet, daar is hij niet voor gemaakt. Maar dan zijn we veranderd. En dan zullen we het zien. Dat wordt zo bijzonder. Gouden harpen ruisen, heb ik uitgezocht. 800. Gouden harpen ruisen. Maar dat is een andere, denk ik, dan... Nee, gouden harpen. Gouden harpen ruisen is het anders. Dit is gouden harpen. 800. Ja, dat is die dia. Daar ben ik goed geschud. Ja, even kijken. Eén, drie en... Eén, twee en drie? Zullen we dat doen? Ja, waardigheid zet ontvangen kracht en rijkdom bij zijn dier. Dat is mooi. Eén, twee en drie. Zullen we een zegen vragen over deze lezing, deze bijeenkomst? Vader in hemel, dank u wel dat we nog steeds in alle vrijheid en alle vrede en alle rust kunnen samenkomen. Om te luisteren naar uw woord, om te luisteren wat u onze broeder Dato hebt gegeven, om aan ons door te geven. En we weten dat u altijd wilt zegenen. Dat u een gaarne en zegenend God en Vader bent. Vader, wilt u daar toon nabij zijn? Wilt u hem van uw wijsheid geven? De kennis hebt u hem gegeven. Wilt u onze harten ervoor openen, onze oren ervoor openen? Dat we goed begrijpen waar het om gaat. Dat hier Jezus centraal mag staan. Dat hij mag worden grootgemaakt hierin. Dat is ons allerwens. Vader, we danken u dat we, zoals we net zeiden, hier in vrede en vrijheid te mogen staan. Omdat we weten dat het op andere plaatsen, dat het onrustig is. Dat er bombardementen zijn, dat er raketten worden afgevuurd, dat er geschoten wordt, zoals in Israël, in Gaza. Maar u vraagt ons te bidden voor de vrede van Jeruzalem. Dat willen we ook vanmiddag doen. Wilt u uw volk nabij zijn? We weten dat u uiteindelijk tot uw doel zult komen daar. Zoals u met al uw kinderen tot uw doel komt uiteindelijk. Maar dan wilt u ons deze middag zegenen. We vragen het in de naam van de Heer Jezus. Amen. Amen. Is er nog een plekje? Staat op.
Zoals gebruikelijk hadden we ook vanmiddag een moment van gebed. Een hele speciale gebedsruimte hier. Je bent bijna in de keuken en je bent er ook bijna niet. Maar bidden gaat daar ook heel goed. En we hebben iets gezegd over de situatie die er vandaag te zien is in de Gazastrook, in Israël. En alle ja, bijna schokkende dingen die ons via het journaal of via de krant of andere berichten binnen worden gebracht. En we proberen te zeggen dat we daar vanmorgen in een dienst ook bij hebben stilgestaan. En toen kwam het verzoek om dat ook deze middag weer te doen. En dat wil ik ook graag doen. Ik begin dus met iets uit het boek Zacharia, hoofdstuk 8, 9, en dan gaan we later door naar Zacharia 14, om met elkaar over de komst van de Heer Jezus op de Olijfberg na te denken. Dus het begint met Zacharia 8. Ik zie een aantal mensen die vanmorgen ook in die dienst waren waar ik mocht voorgaan. Dus die krijgen een kleine herhaling. Of een opfrisbeurt, ik weet niet hoe je het zeggen moet. Zacharia 8, het laatste vers. Ik zeur een beetje om u de gelegenheid te geven om het boek Zacharia, het ene laatste oud-testamentische Bijbelboek. Zacharia 8, vers 23. Zo zegt de Heere van de legermachten, in die dagen zal het gebeuren dat 10 mannen uit alle talen van de heidenvolken vastgrijpen, ja, de punt van de mantel van 1 Joodse man of 1 Judese man zullen zij vastgrijpen en zeggen: we gaan met u mee, want we hebben gehoord dat God met u is. Er komt dus een tijd dat mensen van allerlei talen, van heidenvolken, die ene Judese, die ene Joodse man zullen zoeken. En u mag 100 namen bedenken. Ik heb er ook één en die zeg ik, dat is de Heer Jezus. Hij is die Judese man. Zoals een mevrouw die 12 jaar aan bloedverlies leed, bij zichzelf dacht, weet je, ik moet bij hem zijn en ik moet zijn kleren aanraken, ik moet de slip van zijn kleed aanraken, dan zal ik gezond worden. En zo ging het ook. Hele groepen hebben geprobeerd om de Heer Jezus aan te raken en die hem aanraakten werden ook gezond. En ik heb vanmorgen een voorbeeld genoemd uit een repertoire van de Gaither Vocal Group, Gaither, G-A-I-T-H-E-R, de naam. En die hebben een lied dat je de Heer Jezus soms heel dichtbij krijgt, zodat je hem kunt aanraken. You can touch him, dat is dan de titel van dat lied. Maar als je hem aanraakt, dan ben je vanaf dat moment nooit meer dezelfde. Dan ben je veranderd. En ik denk dat dat zo is. Hier staat, straks gaat het zover komen dat hij die enige is die redden kan. Nu gaat het verder in hoofdstuk 9. Zacharia 9. En het woord van de Heere in het land van Gadrach, Damascus, zal zijn rustplaats zijn. Want de Heere heeft oog voor mensen, net als voor al de stammen van Israël. Dus de Heere zegt hier, het is niet alleen dat ik me bemoei of oog heb voor Israël, maar ook voor alle mensen. Ook voor Hamat, dat er aan grenst. En voor Tyrus en Sidon, dat is dus een beetje bij Libanon, laat maar zeggen, van waaruit ook vandaag geschoten wordt vanuit het noorden dan, waar Hezbollah, een andere tak van dienst, zich heeft genesteld. Ook voor Tyrus en Sidon, al zijn ze nog zo wijs, Tyrus heeft voor zichzelf een vestingwal gebouwd, zilver opgehoopt, stof en bewerkt goud als slijk op straat. Zie, de Heere zal het in bezit nemen. Hij zal zijn, dus de vesting van Tyrus en Sidon, in de zee verslaan. Dat is een enorme kleine landtong daar. We zijn er een paar keer geweest. Maar het is echt spectaculair hoe daar een stad bijna in de zee, in de Middellandse Zee, een soort vestingstad werd. Nou, die vesting die zal worden verslagen. En zelfs door het vuur verteerd worden. Vers 8, Askelon zal het zien, en dat is al de Gaza-strook. Zal het zien en bevreesd zijn, evenals Gaza, daar heb je het al. En het zal hevig beven, ook Ekron, dat is ook een van de steden in de Gaza-strook, omdat zijn verwachting wordt beschaamd. Die hebben een bepaalde verwachting, maar die verwachting die de mensen uit Gaza hebben, die wordt beschaamd. En de koning zal uit Gaza verdwijnen. Dus als je dat nu vertaalt, Hamas, ja, die gaan daar weg. Of welk machtsblok dan ook. En Askelon, dat is er tegenaan, maar dat is op dit moment in Israël. Op dit moment hoort dat bij wat Israël zelf in handen heeft. Askelon zal onbewoond zijn. De basstaat zal in Asdod wonen, weer een van de steden van de Gaza-strook. Ik zal de trots van de Filistijnen, daar heb je Filistijnen, Palestijnen, is exact hetzelfde woord. Ik zeg niet dat het dezelfde stammen zijn of dat dezelfde bloedgroepen daar zijn, dat kan ik niet bewijzen. Maar in elk geval, de mensen die daar wonen in die streek, in dat gebied. Dus ik zal de trots van de Filistijnen uitroeien, ik zal zijn bloed uit zijn mond verwijderen. En zijn afschuwelijke dingen van tussen zijn tanden, dus wat ze nu allemaal aan het zeggen zijn en wat ze allemaal aan het doen zijn, dat zal worden weggedaan. Ook hij, dus die Gaza-strook en die steden die daar liggen, zal overblijven voor onze God. Hij zal zijn als een leider in Juda. Dus dat wat daar nu is, wat tegenstander is, wat vijandig is, wordt een leider in Juda. Zegt de Bijbel. En Ekron, stad van de Filistijnen, een stad in de Gazastrook, zal een Jebusiet zijn. Een inwoner van Jeruzalem. Zover gaat het komen. Ik zal mij als een wacht rond mijn huis legeren, zegt de Heere, vanwege het leger dat heen en weer trekt, zodat er geen onderdrukker meer tegen hen optrekt. Nu heb ik het immers met eigen ogen gezien. En dan gaat het echt verder. Verheug u zeer, dochter van Sion, dus ook gelovigen of mensen uit Israël, dochter van Sion, verheug je, juich, dochter van Jeruzalem. Zie, uw koning zal tot u komen, rechtvaardig. En hij is een heiland, arm en rijdend op een ezel. Op een ezelsveulen, het jong van een ezelin. En ineens buigt het hele patroon om. Een koning uit Gaza verdwenen. En een koning in Israël, rijdend op het veulen van een ezelin, komt naar voren. Dit is profetie. Een hele bijzondere profetische toezegging. Zo gaat het. Wij houden ons hart vast. Op dit moment is er complete vijandschap, complete oorlog, complete verwoesting bijna. En dat kan nog wel even aanhouden. Maar er komt een moment, en daar gaat het vanmiddag over, dat die andere koning, die toen al reed op het veulen van een ezel, onze Heer Jezus, vanaf de Olijfberg, vanaf Betfage, waar die ezel vastgebonden stond, losgemaakt werd, waar hij, de Heer Jezus, op zat en zo de helling van de Olijfberg afdaalde richting Jeruzalem. Dit is profetie. Dit is het woord van God. En het woord van God keert nooit leeg terug. Je zult dit, hoe onbegrijpelijk het ook is op zich, gezien de politieke verhoudingen en de politieke toestanden, je zult dit toch mogen gaan of moeten gaan geloven. Ik hoop dat u het doet. In elk geval is deze duiding van de Gazastrook voor gelovigen vandaag een hele belangrijke. Er kan nog van alles niet goed gaan, nog een keer gezegd, maar dat is aan de andere kant een geweldige profetie van de Heer, dat de Heer het helemaal ombuigt naar zich toe. En dat zegt Zacharia. Nu gaan we naar ons onderwerp van vandaag, en dat sluit daar naadloos bij aan. In hoofdstuk 14, Zacharia 14. Vers 1, Zacharia 14, vers 1. Ik lees alleen dat eerste regeltje. Zie, er komt een dag voor de Heere. 2. Dan zal ik alle heidenvolken verzamelen voor de strijd tegen Jeruzalem. De stad zal ingenomen worden. Je zou zeggen, nou, dat zijn ze nu ook al van plan. Die legers die liggen daar, maar dat gaat hier nog veel verder dan alleen maar een soort lokale strijd tussen groepen die daar nu wonen. Dan zal ik alle heidenvolken verzamelen voor de strijd tegen Jeruzalem. Vers 2, de stad zal ingenomen worden, de huizen zullen geplunderd en de vrouwen zullen verkracht worden. De helft van de stad zal in ballingschap wegtrekken, maar het overige van het volk zal niet uitgeroeid worden uit de stad. Dan zal de Heere uittrekken en tegen die heidenvolken strijden, zoals de dag dat hij streed op de dag van de strijd. Op die dag zullen zijn voeten staan op de Olijfberg, die voor Jeruzalem ligt, ten oosten ervan. Dan zal de Olijfberg in tweeën gespleten worden, naar het oosten en naar het westen, en er zal een zeer groot dal ontstaan als de ene helft van de berg naar het noorden zal wijken en de andere helft ervan naar het zuiden. En dan zult u vluchten door het dal van mijn bergen, want het dal tussen de bergen zal reiken tot Azal. Ja, u zult vluchten zoals u gevlucht bent voor de aardbeving in de dagen van Uzzia, de koning van Juda. Dan zal de Heer en mijn God komen en al de heiligen met u. Een schitterende uitdrukking. Ook taalkundig, probeert u het maar eens. Op die dag zal het geschieden dat het kostbare licht er niet zal zijn, evenmin als dikke duisternis. Maar er zal één dag zijn die de Heere bekend zal zijn, geen dag en geen nacht. Het zal geschieden ten tijde van de avond dat het licht blijft. Op die dag zal het geschieden dat het levend water vanuit Jeruzalem zal stromen, de ene helft van naar de zee in het oosten En de andere helft ervan naar de zee in het westen. Het westen, dat is dus de Middellandse Zee. En de oost is dus de Dode Zee of Dode Zee. Zomers en 's winters zal het plaatsvinden. En de Heere zal koning worden over heel de aarde. Op die dag zal de Heere de enige zijn. En zijn naam de enige. Tot zover. Nou, als je nou toch een profetie wilt lezen. Een geladen boodschap. Het is alsof het eruit trilt bijna. Zo scherp. Zo bijzonder. Dit is wat al even in uw Bijbel staat. En u en ik mogen vandaag daar even naar kijken. Een klein stukje. Ons onderwerp was voor onze uitnodiging. De gemeente met de Heer op de Olijfberg. Nu is er heel veel te zeggen over die Olijfberg. Dat heb ik al een keer eerder gedaan. U weet dat Gethsemane op de Olijfberg ligt. Dus daar waar de Heer Jezus zei, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Olijfberg. U weet dat toen hij gearresteerd werd, de Heer Jezus, ze eigenlijk hem wilden grijpen, hij één keer zijn naam genoemd heeft op de Olijfberg. Ik ben! En ze vielen allemaal op de grond. Dat is toen gebeurd. Toen krabbelden ze weer wat overeind. En toen heeft de Heer Jezus nog een keer gezegd, wie zoekt u? En hij heeft zijn handen vrijwillig uitgestoken. En ze hebben hem beetgepakt, ze hebben hem gearresteerd, ze hebben hem meegenomen. Uiteindelijk in hun rechtszittingen of hun onrechtszittingen, ik weet niet hoe ik het noemen moet, behandeld en via Pilatus, de Herodes en weer naar Pilatus, naar Golgotha gebracht. Ik ben. Alleen zijn naam. Op dat moment, en dat heb ik de vorige keer al gezegd, zijn de Romeinse bezetters daar de baas. Pilatus, Herodes. Pilatus zegt, weet u niet dat ik macht heb om u los te laten en macht heb om u te laten kruisigen? En u zou geen macht hebben als het u niet van boven gegeven was, heeft de Heer Jezus daar toen gezegd. Dat is ook zo. Maar hoe dat nu vertaald moet worden. Weet u, die Romeinse bezetting is een duiding, en dat is moeilijk hoor, als je dat nooit gehoord hebt, dan duizelt het je misschien. Nou, ik ben nooit geschiedenisleraar geweest en dat zal ook niet meer gebeuren. Maar ik wil zo graag duidelijk maken dat Daniel ooit een enorme openbaring heeft gehad toen ze niet in het land waren en de stad in Jeruzalem. De stad Jeruzalem in puin lag en ze daar gedwongen werden. En toen heeft Nebukadnezar, de destijds aanwezige koning van Irak, want zo heette dat land, het land van de Chaldeeën, Babylonië, toen heeft hij een droom gehad en hij wist die droom niet meer of hij wilde dat niet zeggen. In ieder geval een catastrofe bijna. En toen is Daniel gaan bidden samen met de vrienden. En hij heeft die droom gedroomd, Daniel, de profeet. En hij heeft later die droom aan de koning Nebukadnezar verteld. En ook de uitleg. En die droom ging over een gouden hoofd, een soort statenbeeld. Met een gouden hoofd, zilveren stuk, koperen stuk, ijzer en dan nog twee benen ijzer vermengd met leem. Dat is het statenbeeld van Daniel. Maar ook dat er een steen zonder handen losgemaakt zou komen. En die steen zonder handen losgemaakt zou dat beeld aan de voeten treffen. Dus onderin. Dus zilver en goud, zilver, koper. Maar helemaal onderin zou die steen dat beeld raken. En alles verpulveren. En toen heeft Daniel de uitleg daarvan verteld. Die uitleg van Daniel in hoofdstuk 2, wordt nog een keer verteld in Daniël hoofdstuk 7. En in hoofdstuk 7 gaat het niet over goud, zilver, koper, ijzer. Maar dan gaat het over een leeuw, een beer, een panter en een vreselijk dier. Dan gaat het meer over het karakter van die rijken, van die heersende massa op dat moment. En midden in dat verhaal, in Daniël hoofdstuk 7, huiswerk voor morgen, midden in het verhaal, als ze net toe zijn aan dat vierde dier, dat laatste stuk, dat ijzer vermengd met leem, die twee benen, komt er ineens een heel bijzonder tafereel. Daniël zegt, moet u een keer opletten. Nou niet, ik moet niet, u hoeft van mij niks. Maar ik wil u zo graag de prachtige, schitterende dingen van de Bijbel laten zien, zodat u misschien zelf zegt, hey, het wordt toch tijd dat ik eens wat vaker in dat prachtige boek van Jehovah ga lezen. Straks kom je de Heer tegen in heerlijkheid. Ik hoop het tenminste. Ik hoop dat u de Heer Jezus kent als uw heiland, als uw verlosser. Maar als u hem tegenkomt en hij zou je vragen, heb je mijn boekje al gelezen? Ja, 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 een paar teksten heb ik wel gelezen. Ja, 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 al zo lief heeft God de wereld gehad. Oh ja, nog, ja, de Heer is mijn herder. En daarna stopt het bijna. U begrijpt wat ik bedoel. Maar zou je dat prachtige stukje van Daniël... Ja, maar dat was zo moeilijk. Wat bedoel ik nu te zeggen? Als die rijken zich gaan aandienen, als die neergezet worden en die steen zonder handen losgemaakt dat beeld gaat raken, dan komt er ineens een visioen van met de wolken des hemels kwam een mensenzoon en die mensenzoon werd gebracht tot de oude van dagen en kreeg hij de hand van de oude van dagen alle macht, alle gezag, alle heerschappij die maar denkbaar is. Wie is dat nou, die mensenzoon? Vanaf de Olijfberg, lieve broeders en zusters, is nadat de Heer Jezus het werk volbracht had, een heel bijzonder iets te zien geweest. Hij ging met de discipelen, misschien alle 120 die er toen waren, dat getal wordt genoemd, maar ze zijn er allemaal op de Olijfberg. En de Heer Jezus heeft tot hen gesproken nog één keer. En hij heeft hen gezegend. Nou, dat wil je wel meemaken. Als je nou toch een zegen wilt, dan maar een zegen op de Olijfberg. Dat is het liefste. Zou ik ook willen. Ik ben er heel vaak geweest. En iedere keer wilde ik zo graag die sfeer proeven. Die achtergrond leren kennen van de Heer Jezus. Die daar zijn geliefden zegen. En tijdens het zegenen. Tijdens het feit dat hij aan het zegenen is. Wordt hij ineens weggenomen. Er komt de bijzondere taxi van de hemel ineens. En die bijzondere taxi uit de hemel vindt u in Ezechiël. Dat is dat prachtige voertuig met wielen en met raderen en met vuur en met gerubijnen en gerubijnen en nog meer gerubijnen. Die een en al heerlijkheid, die mobiele troon van Jehovah, die komt daar, komt uit de hemel en landt daar precies waar de Heer Jezus staat. En hij stapt in. Sst, weg. In no time. En ze kijken hem na. Verbaasd. Nu weet u wat het lied zegt van Hemelvaartsdag. Weet u wel, op een lichte wolkenwagen werd de Heer van de aard gedragen. Voer hij op tot vaders troon. Nou, daar heb je het. In die lichte wolkenwagen stond er toen. En hij stapte in. En hij ging zo naar de hemel. En met de wolken des hemels. Ik schakel terug naar Daniël 7 waar ik net was. Met die wolken des hemels komt daar eens de zoon des mensen. Die wordt bij de oude vandaag gebracht. In Handelingen 1 vindt u zijn vertrek. In Daniël 7 vindt u zijn aankomst. Spoorboekje even naar het pluim. Ja, ja, daar vindt u zijn aankomst. En nu is de Heer Jezus daar in de troon van God. Wat gebeurt er hier met de discipelen? Die 120, die staan er nog steeds op de Olijfberg te turen. En er zijn engelen die zeggen, wat staat u naar boven te kijken? Deze Jezus, Handelingen 1, deze Jezus die van u is opgenomen, die komt op dezelfde wijze terug. Oh, hij komt dus nog een keer. Zou die dan weer naar het kruis gaan? Nee, dat Dat is eens voor altijd. Dat is gebeurd. Maar hij komt wel terug. En waar dan? Nou, dat gaat nu vanavond. Of vanmiddag. Op de Olijfberg. Het cirkeltje is helemaal rond. Dat is niet een soort glad praterij. U mag de schrift bestuderen. Dat moet u ook doen. Maar de Heer Jezus komt terug. En waar komt hij dan terug? Ja, op die Olijfberg. Zegt Zacharia 14. En wat komt hij daar doen? Hij gaat koning worden. Koning over Tyrus, over Sidon, over de Gazastrook, over Ekron, over Askelon, over Asdod. Allemaal namen die ik met u las. En over Jeruzalem en over heel de aarde. Vanuit Jeruzalem gaat de Heer Jezus regeren. Dan begint, nu zeg ik het heel kort door de bocht, het duizendjarig vrederijk. Dat is een enorme schok. Al dat geroep om vrede. Jeremia 8 zegt, dat had ik ook ergens in een dienst vanmorgen. Ze roepen om vrede en ze zeggen vrede, vrede en geen gevaar, maar een haastig verderf zal hen overkomen. Maar dan komt hij, de vredevorst. De ware Shalom, de ware Salomo, vredevorst. En hij gaat heersen die duizend jaren. Nu is het merkwaardige dat hij dan niet alleen is. En dat is de moeilijkheid. Daar heb ik ook de vorige keer wat van willen zeggen. Dat hij dan niet alleen komt. Toen hij hier op aarde kwam om dat werk aan het kruis te volbrengen, was hij alleen. Ja, Jozef en Maria, die waren er. Die hebben hem verzorgd in Bethlehem en een hele tijd in Egypte voor vlucht, als een vluchteling. En later in Nazareth opgevoed. Maar opgevoed, ja, ik weet, dat doe ik hem eigenlijk al tekort. Maar hoe dan ook verzorgd, laat ik maar voorzichtig zeggen. En toen aan het kruis heeft de Heer Jezus gezegd, Jozef was waarschijnlijk al overleden, want ik word niet meer genoemd, een bepaalde tijd al niet meer. Vrouw zie uw zoon, zoon zie uw moeder, neemt afscheid van deze verbintenis, de Heer Jezus. Hij was alleen. Ze hebben hem allemaal alleen gelaten. Hij was echt alleen. En toch zegt de Heer Jezus, en ik ben niet alleen, want de Vader is met mij. Dus niet Jozef en Maria, maar de Vader is met mij. Johannes 16. En dan, en nu is het misschien even slikken. Dan komt de Heer Jezus terug op de Olijfberg. Dan blijkt hij niet alleen te zijn. En dat is misschien wel een grote moeilijkheid en ook voor heel veel een soort discussiepunt. Maar het mooie ervan is dat Jeremia al een profetie heeft uitgesproken. Jeremia, weet wel, dat was de profeet die de ballingschap in Babel van Daniel en Ezechiël allemaal voorzegd heeft. En daarover gesproken heeft en ook over wat er daarna gaat gebeuren geprofeteerd heeft. Dat Jeremia zegt, en als hij dan komt, als dat nieuwe begint, als dat nieuwe, dat hele nieuwe begint, dan blijkt hij vergezeld te zijn door een vrouw. Een vrouw zal die man omvatten. Jeremia 31. Daar staat het. Een vrouw zal een man omvatten. En dat, daar staat bij, God zal iets nieuws scheppen op aarde. Nou, u zegt, man en vrouwtje, dat was al eerder. Adam en Eva waren er al. En Abraham en Sarah. En allang was dat zo. Ja, het gaat toch niet om, sorry, om het feit dat er voor het eerst een vrouw zou zijn geweest. Maar het gaat er daarom in Jeremia 31, dat als de Heer Jezus komt en het allemaal herstelt en het nieuwe gaat aanduiden, dan is die niet alleen, dan is er een vrouw die hem vergezelt, die hem omringt, die hem completeert. Nou, en dan zegt u, wie waren dat dan? Wie is dat, die vrouw? Waar komt ze dan vandaan? Allemaal dingen die ik vandaag maar even geparkeerd laat staan. Maar ik heb met u wel gelezen, Zacharia 14. En alle heiligen met u, weet u wat die term, hè? Zacharia 14. Dan komt hij uit de hemel, zijn voeten zullen staan op de olijfberg. En dan zal de Heer mijn God komen, ik lees het nog een keer in mijn bijbeltje. En al de heiligen met u. Het is alsof Zacharia zegt, ja maar, dat bent u niet alleen. Dan bent u de enige niet. Er komt heel veel zelfschap bij u, zit aan u vastgeklonken. Wie zijn dat dan? Nou, misschien ben jij dat wel. Ik veronderstel dat de meesten van ons daarbij zullen zijn. Heb ik de boekhouding van de Heere God dan gekend? Nee. Zou ik soms graag willen, hoor. Maar niet toegestaan voor mij. Maar ik kan u wel dit zeggen. Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven. En wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. Heb je de Heer Jezus als je heiland, als je verlosser, ben je zeker dat je schuld weg is, dat je zonden vergeven zijn. Het heeft niks met een bepaalde club te maken, met een bepaalde naam, met een bepaalde belijdenis, of met een bepaald soort lied dat je altijd zingt, of wel of niet zingt. Dat heeft met geloven in de Heer Jezus te maken. Alleen geloven in de Heer Jezus. Gelukkig zijn er velen. Mijn vader en moeder zijn protestant gebleefd en hebben ze niet al te veel aangetrokken van de geestelijke dingen aanvankelijk, voor zover ik het kan zien hoor. Maar mijn vader zei aan het eind, tot ziens in het vaderhuis. Dat was zijn laatste woord richting mij. Daar ben ik nog blij mee. Mijn moeder, weet ik zeker, dat ze de Heer Jezus kende. Een vriend op sterven, we waren daar afgelopen week weer, ik heb het vaker voorbeeld. Het voorbeeld genoemd. We waren er weer. Dat en dat gaat ons gebeuren. Ja. Onvoorstelbaar, zegt hij. Zwaar de mens. Maar zo de mens was hij niet. Hij zei precies het goede woord. Onvoorstelbaar. Hij komt. En alle die geloven horen bij hem. Weet u wat er gebeurt? Als u tot geloof in de Heer Jezus komt, dan gaat de Heilige Geest in u wonen. Zegt de Bijbel. Als onderpand van de toekomstige erfenis gaat die Heilige Geest in jou wonen. En wat zegt de Bijbel daarbij? Dan word je op dat moment door de Heilige Geest in het lichaam van Christus gevoegd. Hij het hoofd, wij de leden. Vanaf dat moment, 2 Petrus 1, lees maar. Deelgenoot van de goddelijke natuur. Hier, jullie. Als je gelooft in de Heer Jezus, deelgenoot van de goddelijke natuur. Aan hem verbonden, hij het hoofd, wij de leden. We zijn één met hem. We horen bij hem. We completeren hem. Zegt Efeziërs hoofdstuk 1 vers 18. Zo prachtig mooi. Schitterende dingen. Als de Heer Jezus terugkomt, dan komt hij niet alleen. Dan kom jij ook. Dat kan de Bijbel zeggen in Openbaring 21. Ik weet dat er nu misschien naar gaat duizelen. Weer een tekst en nog een tekst. En ja, een lawine van woorden over je heen gestort. Maar als Openbaring 21 vanaf vers 9. Ik zal u de vrouw, de bruid van het lam tonen. Wie zijn dat dan? Nou, die zijn in ieder geval in de hemel. Die zijn al opgenomen. Die zijn niet hier op aarde. Die zijn daar. Die hebben de bruiloft van het lam al meegemaakt. Oh. Het is maar dat u het weet. En ik zal u die vrouw tonen en dat blijkt het nieuwe Jeruzalem te zijn. U zingt daarover, ik ook. En ik denk, hoor altijd, ik heb het vorige week nog 4 of 5 keer meegezongen. Als er veel samenkomsten zijn, wordt dat lied ook regelmatig gezongen. Daar zal ik mijn Heer aanschouwen of ontmoeten. Dat is niet zo, dat is foute boel. Ik begrijp het wel, ik begrijp de dichter wel. Het nieuwe Jeruzalem. Nou, u gaat daar de Heer Jezus niet ontmoeten voor het eerst. U gaat de Heer Jezus ontmoeten nu hier op aarde voor het eerst. En als u sterft, dan gaat u naar hem. En als u niet sterft en hij komt eerder, dan zegt hij, komen jullie allemaal? Boom, gaan we weg. Gaan we hem tegemoet in de lucht. En we zullen in de hemel komen. Gelovigen horen hier niet. die horen daar. Hun burgerschap is in de hemelen, van waaruit ze ook de Heer Jezus verwachten. En ze zijn aan hem verbonden. En die vrouw, u en ik samen, worden vergeleken met een stad, het Nieuwe Jeruzalem. Nou, die stad is schitterend. Heeft niks met materie te maken, met onze cement en beton en houtvoorraden. Heeft te maken met hem. We zijn bij hem. En wij brengen in die stad, waar hij is, waar hij woont, waar het zijn huis is, waar hij het centrum is, wij brengen hem naar de Olijfberg. Oh ja. De Heer Jezus op de gemeente met de Heer op de Olijfberg. Dat was ons onderwerp. Dus jij komt de Heer Jezus naar de Olijfberg brengen. Oh ja, nou, dat wordt eigenwijs, hè. Alsof u een gids bent in Israël, of u een soort vergunning hebt, license hebt om dat te doen. Nou, als je daar gids wilt zijn, dan moet je daarvoor studeren, dan moet je daar een vergunning voor krijgen. Dus dat ligt allemaal anders gevoelig. Ik wil het ook niet populair maken. Maar ik wil het wel toegankelijk maken. Voor jou. Jij en ik, we doen niets liever dan hem brengen naar de Olijfberg. Waarom? Nou, toen begon voor hem het lijden. Toen begon voor hem die vreselijke route naar Pilatus, maar eerst nog naar Caiaphas en Annas, de hoge priesters. En toen nog naar Pilatus en Herodes en toen weer naar Pilatus. En toen naar Golgotha, waar ze hem kruisigden op een vreselijke manier. Als u in mijn hart kijkt, ik zeg, Jezus, ik wil u zo graag naar Jeruzalem brengen, naar diezelfde plek, maar dan omgekeerd. U bejubelend, u toezingend, u omringen, u vergezellen, en dan landt u daar op de Olijfberg. Nu, wat er dan gebeurt, dat is bijna met geen pen te beschrijven. Echt. Wat er dan gebeurt, toen de Heer Jezus hier op aarde was, toen is hij naar de Olijfberg gegaan en heeft Lazarus uit het graf geroepen. Hij zei, Lazarus, kom naar buiten. Weet u wel, Johannes 11. Martha, Maria, Lazarus, u kent het misschien. En dan komen we met hem. Dan zegt de Heer Jezus niet, Lazarus, kom naar buiten. Dan zegt hij, kom naar buiten. Alleen, hij laat Lazarus weg. Dan komen ze allemaal. Al die doden. Het hele spektakel van Ezechiël. Die doden. Het dal van dorre doodsbeenderen. Het is daar, wordt werkelijkheid. En dan blijken ineens daar 12 stammen te zijn. Er zijn nog steeds 10 stammen zoek. Die zijn helemaal niet in het land. Deeltjes hier en daar. Maar die 2 stammen die er wel zijn, die worden aangevuld met de 10 stammen die nog zoek zijn. En ze zullen het allemaal meemaken. Dat wat toen 1 keer gebeurde. Lazarus, kom naar buiten. Dat wordt dan ineens wauwers. En dat hele gebeuren daar. Een enorme opwekking. En dat gemeente zijn. Dat lichaam van Christus zijn. De bruid van het lam zijn. Samen met wat zich hier op aarde op dat moment voordoet. Op de Olijfberg. Dat is wel een spektakel. Die berg splijt midden door. Ja, daar is ook geen kruid voor gewassen. Daar is voor zoveel glorie en zoveel glans geen enkele verhindering mogelijk. Dat gaat op een geweldige manier gestalte krijgen. Daar, op dat moment. En dan gaat hij Jeruzalem binnen. Zoals hij toen geboeid vanaf de Olijfberg Jeruzalem werd binnengebracht. En de vijanden er toen waren. Welke vijanden waren? Het Romeinse Rijk. Hoort u het even? Dat is het vierde rijk uit Daniël 2 en uit Daniël 7. Dat vierde rijk, want in elk geval deze duiding heeft dat de steen zonder handen losgemaakt, daar waar zij gezien worden, dat beeld raakt en verpulvert. Dan worden ze verslagen. Want die zijn dan weer daar. zegt de Bijbel, heel precies. En dit bij elkaar, lieve broeders en zusters, maakt dat deze duiding niet zomaar een tekst is van, ja, met de Heer Jezus op de Olijfberg. Maar dit maakt dat dit zo boeiend is. Dat je er misschien wel een dag, misschien wel 3 dagen over door mag denken. Ja, en dan is er waarschijnlijk weer een ander bericht over iets wat moeilijk ligt. En dat houdt je dan weer bezig. Maar probeer nu de komende dagen, uren, dus door te denken over dit bijzondere onderwerp. Dit perspectief. Maar voor wie is dit nu het allermooist? Voor hem. Die daar toen als een misdadiger naar het kruis werd gebracht. Voor hem zal dan alle eer, alle glorie, alle aandacht zijn. En toen was er een schuchtere Petrus, die ook nog wel eens een foutje maakte. Sorry dat ik het voorzichtig zeg. Maar dan vergezelt u hem. Zonder dat u een fout maakt. Want u wilt alleen maar jubel en eer voor hem. En alleen maar glorie voor hem neerzetten op dat moment. Dat wordt een hele bijzondere dag voor hem. Dit is zijn dag. En vanaf dat moment gaat hij regeren. Gaat hij heersen. Is hij de koning der koningen. De Heere der heren. Is hij alles. En in allen. En dan gaat de tekst in vervulling. En elke knie zal buigen voor hem. En elke tong zal belijden dat hij Heer is. Dan. Wat een dag voor de Heer Jezus. Zegt u nu maar tegen de Heer Jezus. Misschien hou ik het wel een half uur vol vanavond. Om een half uur aan u te denken. En om u zo te bekijken. En om aan u te denken. Misschien wel een uur. Ik herinner me van een broeder die zei. Als ik een uur met hem zou moeten waken. Nou, ik was wakker gebleven. Dat had ik wel kunnen opbrengen. Kunt u niet 1 uur met mij waken? Hij had een kookwekker gezet. Is echt gebeurd. 60 minuten. En hij schrok wakker van zijn eigen kookwekker. U begrijpt het. U bent nu vanavond hier en we gaan samen de Heer Jezus tegemoet. We willen graag dat hij die eer krijgt. En dat moment op de Olijfberg, lieve broeder, zit nog veel meer aan vast. Maar dat lukt me niet om dat nog erbij in te stoppen. Maar deze dingen, deze lijn die ik nu probeerde te schetsen, is zo uniek, zo bijzonder. Niet van mij, maar het is de Bijbel. En ik wil zo graag dat de Heer Jezus alle eer krijgt uit ons leven, uit ons leven. Hij is het meer en meer dan waard. Maar hij heeft voor mij zijn leven willen geven en voor mij de schuld willen betalen. Dat is de Heer Jezus. Amen. Vader, dank u wel voor hem. Uw geliefde zoon, uw enige. Uw welbehagen. We willen u danken dat u hem gaf, dat u met hem ging. Dat hij dat werk volbracht heeft. En dat er een moment komt dat ook op aarde, daar juist, daar waar hij verguisd en miskend werd, dat hij daar alle eer en alle aandacht zal krijgen. We prijzen uw naam en danken u voor Zacharia 8 en 9 als het gaat om de volkeren, ook om de Gaza-strook. Ook om Zacharia 14, waar het voor alle volkeren geldt. En dat dan ook alle macht en kracht die tegen is, wordt verslagen en hij zal de enige zijn. Dank u wel voor uw geliefde zoon, voor die ene Joodse man, voor die ene Judeese man, voor die ene die toen op een ezel wilde rijden, maar die straks in glorie en in heerlijkheid in die troonwagen van hemzelf naar Jeruzalem wordt gereden. We danken u daarvoor en we prijzen uw naam. Amen.
Psalm 72. Ja, elk der vorsten zal zich buigen en vallen voor hem neer. Al het heidendom zijn lofgetuigen, dienstvaardig tot zijn eer. Behoeftig volk in hun noden, in hun ellende en pijn, gans hulpeloos tot hem gevloden, zal hij ten redder zijn. 375, 1 en 4. 4 is een half coupletje. Rest mij niet zo heel veel meer dan u uw attentie nog te vragen voor het mandje wat bij de uitgang staat ter bestrijding van de onkosten. Er is soep, heb ik gezien. Broodjes weet ik niet, maar het zal waarschijnlijk wel. En ik heb nog van Jaap kreeg ik de vraag of ik dit wilde voorlezen. Dat is een gebedsbijeenkomst in verband met de situatie in Israël op donderdagavond, aanstaande donderdag 19 oktober, zal er, zo de heer wil, om 8 uur, van 8 tot 9, in de Goede Herderkerk een gebedsbijeenkomst zijn. Jan Seppenplein 70 in Barneveld. Iedereen wordt van harte uitgenodigd om als teken van hoop biddend naast het Joodse volk te staan en zo ook een hart onder de riem te steken. Wie heeft niet de behoefte het onbeschrijfelijke leed dat mensen is overkomen en nog overkomt, de roep om vrede voor Jeruzalem en de zorgen om dit alles in gebed bij de God van Israël te brengen. Het is daarnaast ook goed om dit alles niet alleen voor God te brengen, maar ook het verdriet en de ontzetting over de verschrikkingen die hebben plaatsgevonden en op onze netvliezen blijven branden, op deze manier met elkaar te delen. Dominee P. de Jager en dominee D. Holwerf, dat is de voorzitter van de Klassikale Commissie Kerk en Israël Veluwe, willen van harte meewerken aan deze gebedsbijeenkomst. De uitnodiging van de werkgroep Israël en onze gemeente. Ik stel voor dat we de Heer samen nog danken. En meteen nog zullen danken voor de maaltijd. En of de Heer ons wil bewaren op onze weg naar huis. Mag ik jullie voorgaan. Vader, we zeiden al in het begin, u bent een gaarne zegenend God. En u hebt dat weer waargemaakt. Wat ontroert het ons hart en wat verblijdt het ons hart als we zo onze Heer en Heiland voorgeschilderd krijgen, zoals onze broeder Dato heeft laten doen vanuit Zacharias. Vergetende hetgeen achter ons ligt, ons uitstrekkende naar wat komt, wat er aan zit te komen. Maar we weten dat u ons deze dingen hebt gegeven als een hoop, als een anker voor de ziel. Opdat we dan daarin zouden kunnen verblijden, ondanks de omstandigheden hier in het leven. Ondanks alle chaos die op ons afkomt, en de moeite en de pijn. Dank u wel dat u juist ook in deze tijd zo met ons begaan bent. En dat u weet wat we nodig hebben. Vader, wil u danken voor de Heer Jezus. We willen ons verder deze middag nog nabij zijn. Met het eten wat er is weer doorstrekken tot versterking van ons lichaam. En als we naar huis gaan, wilt u ons bewaren op de weg. En ons veilig doen aankomen op de plaats van onze bestemming. Vader, dank u wel voor uw goedheid. Dank u wel voor zoveel genade. En Jezus, dank u wel voor uw volharding, voor uw geduld, voor uw liefde. U bent te prijzen tot in eeuwigheid. Amen.
Amen.